Broeders en zusters, vanmorgen wil ik met u spreken uit het evangelie van Marcus. Het eerste hoofdstuk. En dan gaan we eens beginnen te lezen dat Jezus in de synagoge te Capernaum was, in vers 21. Marcus 1, vers 21. En ze kwamen te Capernaum, en terstond op de Sabbat ging hij naar de synagoge en leerde. En ze stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerden. En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij schreeuwde luid, zeggende: wat hebt gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie gij zijt, de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg, stil en ga uit van hem. En de onreine geest deed hem stuip trekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. En alle werden zeer verbaasd, zodat ze elkander vroegen, zeggende: wat is dit, een nieuwe leer met gezag? Ook de onreine geesten geeft hij bevelen en ze gehoorzamen hem. En het gerucht van hem drong terstond overal door in de gehele omgeving van Galilea. Tot zover. Dat is het eerste verhaal dat u kunt vinden van Jezus optreden in het Marcus-evangelie. En de gedachten die dit verhaal beheersen, die kun je bladzij na bladzij in datzelfde evangelie tegenkomen. Tot aan de laatste bladzij van Marcus 16, waar staat dat de gelovigen die Jezus na willen volgen en in zijn voetsporen wandelen, dan staat er ook nog: en deze gelovigen zullen de tekenen volgen die Jezus gevolgd zijn. In mijn naam, zegt de Heer, zullen ze duivelen uitwerpen. Dat is het begin van het Marcus-evangelie en dat is het einde van het Marcus-evangelie. En wat ertussen zit, dat geeft ook nog veel stof tot nadenken. Dat is een heerlijk evangelie. We zijn nu de laatste keren een paar maal bezig geweest met het Oude Testament. Dat is mooi. Dat is erg illustratief. Om vanuit de schaduw de werkelijkheid te benaderen. Om een beeld te krijgen van hoe het nu is. En hier leidt onze Heer ons weer in door zijn woord en door zijn voorbeeld. In het Nieuwe Testament hebben we de leer van Jezus rechtstreeks of in gelijkenissen en bovendien zijn voorbeeld. En dan staat er altijd nog dat wij in dat voorbeeld van Jezus onze voetsporen hem zullen navolgen. Door die leer van het Koninkrijk der Hemelen die hij van meet af aan heeft gebracht. Dat Marcus evangelie begint met de woorden: evangelie van Jezus Christus. Ik vind dat zo mooi, zo treffend. Wij hebben altijd als kinderen gehoord en als volwassenen het evangelie over Jezus Christus, wat hij gedaan heeft. Maar nu gaan we eens stil blijven staan bij het evangelie dat hij zelf gebracht heeft. Het evangelie van Jezus Christus. Dat kun je nou duizenden keren gelezen hebben. Tenslotte gaat eens een keer, ga je dat zien en zeg je: hé, staat dat daar nu, evangelie van Jezus Christus? Heb ik nooit van gehoord dat dat ook nog bestond. En dat gaat nu de Heer uitgerekend brengen in de synagoge te Capernaum. Dat is dus de centrale vergaderplaats van het Joodse volk, van het godsdienstige, van de godsdienstige mensen in die tijd. In het Oude Testament lees je niet van synagogen. Die schijnen opgekomen te zijn in de tijd van Babel, toen de tempel verwoest was. En de Heer die gaat zo'n shul binnen. Shul, dat gebruiken ze hier in Nederland voor de synagogen. Een shul, dat is Jiddisch. Dat is een verbasterd Joodse taal. Het doet ons denken aan schule in het Duits. Dat is school. Het leerhuis, zouden we zeggen. En daar vind je ook uitdrukkingen die wij wel kennen. Ze spreken over de kerkenraad van de shul. Ja, we kennen dat woord wel. En over de voorganger. Dat de voorganger, dat is dan de voornaamste persoon. En die gaat ook voor in het bijzonder met het zingen. Dat doen niet alle voorgangers. Dan is er nog een dienaar van de gemeente, die lees je ook van. Die Jezus later de rol geeft van Jesaja in Lucas 4. Ja, en dan is er vaak ook nog een rabbi aan verbonden, als het een grote synagoge is. Of er moet toch iemand de rouwdiensten leiden en er moet iemand toch ook een bruiloft kunnen, een goed woordje kunnen spreken bij een bruiloft enzovoort. U begrijpt wel, er moet ook iemand zijn die de Bijbel kan uitleggen, het Oude Testament. Als Paulus later ergens in de synagoge komt van de Antiochië, dan staat er dat eerst de wet werd gelezen, daar begon men altijd mee. En dan de profeten. En als we, die zaten dan in die ark, dat is de kist waar al die rollen in zaten, dat noemt men de ark, waar die Tora in ligt. En dan lees men dus eerst de wet en daarna telkens verder een profeet. En dan vraagt men nu, ja, wie heeft er een woord te zeggen? Dat kan de rabbi zijn, dat kan ook een vreemdeling zijn. En dan zegt de overste van de synagoge tot Paulus en zijn vrienden, mannen, broeders, als er een woord van opwekking is, als er een woord van vertroosting is, nou, de kansel die staat open voor jullie en spreek niet maar. Jezus was ook een rabbi. Hij wordt vaak aangesproken met meester. Hij was goed thuis in de schriften, dat wist men ook wel. En de Heer die maakt van de gelegenheid gebruik om zijn leer te brengen. En dan staat er dat zijn leer met gezag was. Dat waren die Joden niet gewend. Dat is men tegenwoordig in vele samenkomsten ook niet gewend. Een leer met gezag. Kijk, die Joden die, ik heb dat zelf al meegemaakt. Die Joden die lezen een stuk van de profeten en dan vertellen ze aan de mensen zo'n rabbi. Kijk, rabbi Simonus heeft dat ervan gezegd. En de rabbi Gamaliel heeft er dat van gezegd. En die andere beroemde rabbi die heeft er dat van gezegd. En zo krijg je, en dat citeren ze dan allemaal uit haar hoofd. En dat zijn dan de grote leiders. Die weten precies te vertellen wat in vroegere eeuwen allemaal daarbij als commentaar geleverd is. We zouden zeggen, die hebben zo'n net als bij ons zo'n deksel is. Zo'n commentaar bij alle mogelijke teksten. Zo hebben die Joden ook van hun rabbies allerlei commentaren. En die geef je dan gewoon door, zo uit je hoofd. Tientallen van die grote wereldberoemde rabbijnen. En dan verzamel je dat en dan zeg je, en dat is het beste. En daar ben ik het meest mee eens. En dan heb je gesproken. Als je tegenwoordig veel boeken leest over de Bijbel. Nou, dan ik heb laatst een boek zitten lezen over de engelen. Uitgegeven bij Kok, dat is nog niet zo oud. Nou, dan krijg je professor die heeft er dat van gezegd en dominee die heeft er dat van gezegd en die heeft er dat en dat en dat van gezegd. En ligt het allemaal naast elkaar. Pakken we iets vanuit en van dat een beetje en dan voegen we dat weer samen en dan heb je weer nieuwe toespraak. Maar daar zit geen gezag achter. Dat is een verzameling van kennis. En dan zegt men, nou, dat lijkt mij het beste. En dan gaat men in het gebed. Dat is in de synagoge ook bekend. En hoe bidt men dan? Nou, dan heeft men zijn boekje doet men open. En de voorganger begint om die gebeden op te lezen. En de hele gemeente begint mee te murmelen. En dat geeft dat merkwaardige geluid in zijn synagoge. Als ze er maar allemaal in het Hebreeuws die gebeden opleest. Maar de Heer houdt zijn toespraak en die zegt, zo is het. En die zegt bij het lezen van Jesaja 61, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dan zeggen we, waar haalt hij dat gezag vandaan? Ja, daar staat, ze stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende. En dan kon de Heer zeggen, nou, dat komt omdat ik nooit anders iets vertel dan wat de Vader in de hemel mij duidelijk heeft gemaakt. Ik heb het van mijn Vader in de hemel gehoord en ik geef het door. En dat gezag mogen wij ook hebben. Want wij hebben de Heilige Geest. En Jezus zegt dat als je die Heilige Geest hebt en je spreekt over de geestelijke dingen, dan zal die Geest het uit het mijne nemen en u verkondigen. En hij heeft het uit de gedachten van zijn Vader genomen. En wij mogen het van hem nemen en daar leidt de Geest ons in. Kijk, maar daar moet je ook op vertrouwen. Maar daar moet je ook volkomen op instellen dat de Geest Gods in je woont. Wat er wel ook voor nodig is, en dan kan die geest Gods het ook nemen. Hij zal het uit het mijne nemen, maar dan moet ik ook weten wat het zijne is. Bij het onderwijs zouden ze zeggen, je moet apperceptiemateriaal hebben. Je moet eens iets hebben waar je uit kunt nemen. Als je een kind wat gaat leren, dan moet je uitgaan van wat hij reeds weet, van huis uit. Je kunt zomaar niet iets nieuws vertellen, maar dan begin je altijd iets te vertellen wat hij heeft. En hoe meer die heeft, hoe meer je kunt vertellen. En daarom staat er dat Jezus van meet af aan, net als Timotheus, van kindsheid af de schriften heeft geweten. Dat is heel belangrijk om de Bijbel te kennen. Ik heb wel eens een meisje in huis gehad. Dat was een boerendochter uit Groningen. En die was in het leger des Heils tot bekering gekomen. En ging er jaren al naartoe. En toen ze bij ons was, toen bleek het dat ze nog geen eens een Bijbel had. Die wist er niks van. En toch bad ze mee en toch deed ze mee met de diensten. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling van de Heer. Hij bracht een leer. En die leer die moeten wij kennen. Jezus was zelf steeds met de Vader bezig geweest. En met het woord van zijn Vader. Hij kende de teksten van de profeten. Net zo goed als Paulus die kent. Paulus die haalt ze ook zo altijd maar aan. Maar de Heilige Geest die maakte hem de uitleg bekend. De Heilige Geest gaf hem de sleutels om te verstaan, om te openen de gedachten van God. En die Heilige Geest, die zegt de Bijbel, die heeft kennis van alle dingen. En die weet ook de verborgenste gedachten van de Vader. En die Heilige Geest die openbaart dus wat van de beginnen af verborgen is geweest. Daarom bracht Jezus die leer van het Koninkrijk der Hemelen. En dan zegt Matthäus 13 vers 35 dat hij bracht dingen die verborgen waren geweest vanaf het begin der schepping. Daar had nooit iemand aan gedacht, daar had nooit iemand inzicht over gehad. En Jezus put dat allemaal vanuit de profetieën van het Oude Testament en brengt daar een licht over zoals er nog nooit geweest was. De kennis van de geestelijke wereld. En hij wil dat wij dat ook doen. Hij wil dat wij ons bezighouden met de geestelijke wereld. En dat is het begin van het evangelie van Jezus Christus. Paulus zegt ergens, de profetie is naarmate van je geloof. Nou, wat is nou je geloof? Ik geloof iets, als ik iets gelezen heb, dan zeg ik dat geloof ik. Lees ik veel, dan kan ik meer geloven. Lees ik maar weinig, kan ik maar weinig geloven. Nou, de profetie die is naar de mate van de kennis die iemand heeft, van de geloofskennis. Hoe minder iemand weet uit de Bijbel, hoe minder die kan profeteren naar de wil van God. Want de profetie is naar mate van je geloofskennis. Dus die sluit daarbij aan. Daar hebben de ouden in het Oude Testament weinig van begrepen. Hun voorstelling, die was aardgericht. En die van de hemel was zeer beperkt. Als zij het hadden over de hemel, dan dachten ze aan een plaats, aan een lokaliteit, aan een gezellige en mooie omgeving, ergens boven in de lucht. En als ze aan de dodenrijk dachten, dan dachten ze diep onder de aarde aan een hele duistere plaats. Dat hadden ze gelokaliseerd, dat was plaatselijk. En als ze engelen over engelen hadden, dan lees je over mannen. En als ze het over God hebben, dan lees je over zijn handen en zijn voeten en zijn mond enzovoort. Dat zijn de gedachtenwerelden van de oude. Maar die hebben wij niet meer. Want de Heer die heeft tot ons gezegd, God is geest. En die hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. We moeten ons God niet voorstellen als een oude man met een grote baard. Maar daarom konden ook die profeten van het Oude Testament niet boven hun tijd heen blikken. Ze konden wel dingen zeggen die de verre toekomst betroffen, maar ze begrepen het niet. En daarom staten ze door vorsten en ze zochten na waar ze het over hadden. Als wij een evangelisatiegemeente zouden zijn, pas ontstaan, en er zou een profetie zijn, zo zegt de Heere, nou dan is in een evangelisatiegemeente de profetie niet hoger dan de kennis van die mensen. Die reikt niet verder dan de eerste beginselen van wedergeboorte en van bekering. Want de profetie is naar de mate van het geloof. Ik zeg niet dat iemand die pas bekeerd is en gedoopt met Gods geest niet zou kunnen profeteren, maar zijn profetieën zijn er ook naar. En in een gemeente die jarenlang bestaat, moeten die profetieën van een hoger niveau zijn. Dat is logisch. Wij kunnen ook niet profeteren over tijden waar wij niets mee te maken hebben. Ik heb nog nooit een profetie gehoord wat er in het duizend jaar rijk zal gebeuren. Ik heb nog nooit een profetie gehoord over wat er zal gebeuren als God zal zijn alles en alle. Dat wij ons daarin moeten verdiepen. Dat tijdperk, die tijdperken die zijn niet voor ons. Wij prepareren ons er wel voor. Kijk, het is net als een jongen die op school zit. Die jongen die moet een hoop leren. Die moet ook zijn werkstukken leveren. praktisch iets doen. En waarvoor heeft hij dat nodig voor later? Maar hij weet niet waar die later komt. Hij kan helemaal niet bevroeden hoe zijn leven later zal zijn. Daar heeft hij geen inzicht in. Toch is hij bezig met wat hij later moet doen. En zo zijn wij bezig met de krachten van de toekomende eeuw. Zo zijn wij bezig met de leer van de toekomende eeuw. Maar wij weten niet hoe dat is. Dat heeft de profetie ons nooit vermeld. Paulus zegt, ik heb er iets van gezien, maar dat mag ik niet doorgeven. Jezus zegt, het is niet gegeven te weten de tijden en de gelegenheden. En dat woord gelegenheden, dat betekent letterlijk, het is u niet gegeven te weten de tijden en de seizoenen. Ja, God heeft seizoenen. God heeft tijdperken. En wij zijn nog niet in het seizoen van het duizendjarig rijk. En wij zijn nog niet in het seizoen dat God zal zijn alles in allen. En daarom, ons tijdperk is ook beperkt. Maar dan wil de Heer ons in dit tijdperk geven wat wij nodig hebben om later te kunnen functioneren. En dan wil hij ons machtige dingen openbaren. Die oude Simeon, die zei niet, het is mij niet gegeven te weten de tijden en de gelegenheden. Maar hij zei in de tempel, God heeft mij geopenbaard dat ik niet zal sterven voordat ik in mijn handen draag, niet waar, de Messias. Dat wist hij. Omdat die tijd voor hem aangebroken was. Wij zijn geen mensen die ons gaan bezighouden met dingen waar we nog niet mee te maken hebben. Maar wij willen nu groeien. We willen nu volwassen worden. Wij willen nu bezig zijn met de krachten en met de leer van de toekomende eeuw. Zoals jongens op school bezig zijn om zich voor te bereiden voor hun latere leven dat ze nu nog niet kennen. En wat is nu de waarschuwing die door de hele Bijbel gaat? Dat je niet moet bezig zijn met wat de God deze eeuw je in je oor fluistert. De God deze eeuw, een God dat is een inspirator, die houdt je dus bezig met de dingen van nu. En wel van de tijdelijke dingen. Kijk, Jezus bracht een leer van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is een geestelijke wereld waar geen tijd is. Ik moet me kunnen oriënteren in die onzienlijke wereld. Waar die hij verkondigd heeft, waar de engelen zijn, de heiligen, waar de duivelen zijn, waar God is, waar de zoon op het ogenblik is. In die wereld moet ik me goed zien hoe het daar alles ruilt en zeilt. Want daar heb ik altijd mee te maken. Maar de God deze eeuw die zegt, je moet je met de aarde bezighouden, kind van God. De joden die hielden zich bezig met de gedachte, hoe krijgen wij een rijk op aarde? Hoe schudden wij het Romeinse slavenjuk af? Dat was de gedachte en daar beantwoordde Jezus niet aan. Hij was daar niet mee bezig. Hij had het over andere dingen, daarvoor hebben ze hem verworpen. Hebben ze zich aan hem geërgerd. Een man die aan het kruis hing en dan in een geestelijke wereld grote prestaties leverde, daar hadden ze niets aan. Zonder vergiffenis, niet waar, dat kun je niet zien. Niet waar, ze konden dat kruis wel zien en ze wisten terdege als je leven aan een kruis eindigde, dan was je een vervloekte van God, vervloekte. Nou, dan hoefde ze je al niet meer. Maar het diepe wezen van de gedachte Gods begrepen ze niet. En zo hebben wij in de vorige eeuw in onze kerken gehad ook veel predikingen. En de mensen gingen trouw naar de kerk. En dan vraag ik me altijd af, waar hebben zij zich mee bezig gehouden? Ja, en dan zeg je, ja, met hun zaligheid, hoe word ik zalig? Maar ik vraag me altijd af, waar dachten ze dan aan? Hoe word ik zalig? Waar denkt iemand dan aan? Wat heb ik vroeger gedacht in de kerk als ze zeiden, je kunt zalig worden? Ja, wat was dat nou? En dan sloot men die zaligheid aan bij het denken van die tijd. Men ging dat romantiseren. Men maakte de hemel tot een prachtige plaats. Men zong boven de sterren, jongens, daar zal het eens dagen. Daar wordt het mooi. En dan krijg je die straten van goud. Ja, men paste dat aan het denken van die tijd. Niet waar, zoals zo'n dienstmeisje, zo'n dienstbode zoals men dat noemde, die zat boekjes te lezen van Koert Maler, Rode Rozen. En dan las ze hoe zo'n eenvoudig meisje uit het dorp, niet waar, zonder geld, ging trouwen met een hele rijke man. En zo gelukkig werd en in een kasteel terecht kwam. Kijk, dat lazen ze s'nachts als ze gingen slapen. Ja? Daar hielden ze mee bezig. Kijk, en die romantiek die heeft men overgedragen in het christelijke denken. Dat werd een droomtoestand. Ja? En daar verbond men de zaligheid aan. Op het ogenblik is de God deze eeuw, de God van onze tijd, doet dat niet meer, want wij zijn niet meer romantisch. We zijn niet meer sentimenteel. We zijn keihard geworden. Nou, dus men spreekt over de derde wereld. Kijk, dat past nu. Nu gaat men zijn Bijbel lezen in verband met die derde wereld. In verband met sociale gerechtigheid. In verband met het racisme. En noem maar op. Daar, vind je de, daar staan de kerkbladen vol van. En die geestelijke wereld. Mij is van verschillende zijden toegestuurd. Een preek die de dominee van de Hoogte Zon voor de NCRV hield. In februari. En wat zei die man? Hij zei, demonen bestaan niet. Hij zegt, en als je erin gelooft en je doet wat Jezus deed, laten we het maar eerlijk zeggen, bij een gevaar voor de volksgezondheid. Nou, daar kun je het dan mee doen. En dat is dan een orthodoxe predikant. En die spreekt dan voor de Nederlandse Christelijke Radiovereniging. Demonen bestaan niet. En dan zegt hij erachter, dat is middeleeuws. En ik zeg, hoe kan dat nou? Hoe kan nou Jezus middeleeuws zijn? Ik dacht dat hij in het begin van onze jaartelling geboren werd. En de middeleeuwen, die scharrelen altijd tussen 500 en 1500 in. Maar waarvoor zegt hij dat dan? Dat is middeleeuws. Kijk, om zijn verachting uit te drukken. Kijk, daar zit een stuk verachting in. Dat is middeleeuws. Dat heeft te maken, zegt hij, met heksenprocessen. Hij zegt niet dat heeft te maken met de leer van Jezus, want dan zou hij te veel boze brieven krijgen. Maar dan zegt hij, heeft te maken met de middeleeuwen. Maar demonen bestaan niet. Dat zijn alleen maar ismen. Niet waar? Dat is het egoïsme, niet waar? En dat is het racisme enzovoort. En die heeft Jezus uitgeworpen. En die wil hij nog uitwerpen. Kijk, dan heb je een tijdgebonden gedachte. Dan ben je bezig om te luisteren naar de God van deze eeuw. Maar de Heer die bracht de leer van het Koninkrijk der Hemelen. Het evangelie van Jezus Christus. Hij gaf ons die perspectieven van heerlijkheid waarin wij nu mogen en kunnen leven. De rijkdom en de machten van waarvan Paulus het later neerschrijft zo heel duidelijk en schoon wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen. Dat delen wij u mee, dat hebben wij gepredikt. Dat is een leer met geestelijke krachten. Dat is de leer over de Heilige Geest. Dat is de leer over de engelen. Dat is de leer over de duivelen. Dat die demonen wel bestaan. En dat die heilige engelen Gods ook bestaan. En dat je zelfs gedoopt kunt worden met de Heilige Geest. Dus de geest van de schepper van hemel en van aarde. Nou, maar dat wist men ook niet. Kijk, dat is allemaal, behoort niet bij die God van deze eeuw. Vandaar dat er geen mensen gedoopt werden met de Heilige Geest. Want die God deze eeuw, die heeft daar bezwaar tegen. Want dat valt in het bovenzinnelijke. Dat zijn dingen die zijn alleen... daar heb je alleen mee te maken als je in de geestelijke wereld wilt leven. De leer van Jezus maakt de machten openbaar. En daar houden ze niet van. Ze werken liever in het verborgene. Ze heden niet voor niks de machten der duisternis. Ze blijven maar liever duister. Ja, dan zijn ze verscholen. En wat staat er nu? Hij heeft ze tentoongesteld. En als je iets dat in het duister is en zich verbergt in het duister tentoon wil stellen, dan moet je er licht op laten vallen. Dan moet je er een zoeklicht op zetten. Een grote lamp. Het zonlicht van Jezus' prediking viel daar bovenop. Men heeft mij wel eens honend gevraagd, en als nou een wespje steekt, is dat ook een macht? En merkwaardig, nu las ik toch in een kerkblad daar het antwoord op. Waar ik het volkomen mee eens was. En toen schreef dat kerkblad, dat was het Centrale Weekblad, van de gereformeerde kerken, van de laatste 2 of 3 weken geleden. En daar staat in, ze zeggen, ja, wij kunnen natuurlijk wel zeggen, als een wespje steekt, dat is een chemisch iets wat je dan in je lichaam krijgt, en vandaar die jeuk en die pijn. Dat is chemie, dat is scheikunde. Maar, schreef hij daarachter, maar zo... Want ze lopen zo weg met die onderontwikkelde volk op het ogenblik. Ze zeggen, maar zo denken die Afrikaners er niet over. Die zeggen niet, die wesp, die maakt een chemisch iets. Maar die zegt, waarom steekt die wesp jou? Waarom doet die wesp dat? Nou, er staan er 10 mensen, waarom steekt die mij en niet mijn buurman? Kijk, die is daarmee bezig. En dan verleg je dat vraagstuk naar iets anders. Heeft die wesp misschien Adam en Eva ook gestoken? Of niet? Kijk, daar gaat het over. Kijk, en dan merk je opeens dat er krachten zijn die wij met onze schoolse wijsheid niet kunnen begrijpen. En daar was die dominee mee bezig. Die zegt, dat is toevallig. Ik was van de week in Kampen in een samenkomst en er kwam een meisje naar voren. Die had een grote naald in haar voet. En die was afgebroken nou, en dat was een hoop narigheid. Die naald die was rechtop in het kleed, daar was zij net ingetrapt. Goed, dat is een toevallig iets. Dat moet er dan maar uit op de een of andere wijze. Ze ging dan naar voren. Maar, vertelde dat kind, ik heb het altijd aan die voet. Als er iets ligt, moet ik er altijd intrappen. Kijk, dan zeg je, hey. Heeft dat soms te maken met de onzienlijke wereld? Want dat zeiden die ouders mij ook. Die zeiden, kijk, dat kind is altijd ongelukkig aan die ene rechtervoet. En dan merk je opeens, er is toch nog achter die natuurlijke wereld, waar wij alleen rekening mee houden, en waar een dokter natuurlijk alleen maar rekening kunnen houden, is er toch nog een andere wereld. Ik was van de week nog in een andere samenkomst, in Baren, en daar zit een vrouw, heel bekende uit het volle evangelie, familie tenminste daarvan, en die is ook tot het volle evangelie gekomen. Gesummeerde mensen, die vrouw die zegt, nou heb ik, zolang als ik leef, en zolang als ik getrouwd ben, altijd migraine gehad. En die voorganger, die heeft me daar de handen op gelegd en dan ben ik dat ineens kwijt. Al maanden. Ja, wat is dat nou? Wat is dat nou? Waarom? Kijk, dan zit je midden in de leer van het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Dat kun je niet verklaren op een zakelijke manier. Dat kun je alleen duidelijk maken als je gelooft wat Jezus zegt. En dan staat het terstond. Ja, en terstond was er in de synagoge een man. Dat woordje terstond, hè, dat lees je zo vaak in Marcus. Dat is een hele rij, Marcus 10. En terstond, toen hij uit het water opsteeg. Dan is het koninkrijk der hemelen nabij gekomen en dan gaat het terstond functioneren. En dan wordt hij terstond gedoopt met de Heilige Geest. En terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. En als hij zijn discipelen roept, dan terstond laten ze hun netten liggen en... Op een sabbatdag, hij gaat terstond naar die synagoge en dan gaat dat terstond gebeuren. Het is heel werkbaar. Onmiddellijk zou je kunnen vertalen. Allemaal onmiddellijk. Die tijd is rijp. En dan gaat het gebeuren. Dan zie je dat terstond, als Jezus zijn leer brengt, gaat het toch terstond werken. En dan is daar een man met een boze, zegt Lucas, in het parallelhoofdstuk. Er zit een man met een boze, onreine geest. Staat er nog bij dat hij een boze geest had. En in deksel staat er dan bij, die was met Jezus binnengeslopen. Ja, die komen niet voor in de samenkomst, mannen met een onreine geest. Die is toevallig binnengekomen, weet je wel. Ik weet het nog zo net niet. Weet je wat, als Jezus die leer verkondigt, wordt hij openbaar. Kijk, die gedachte, ja... Die man was nog nooit in de synagoge geweest, maar hij was nou maar toevallig binnengekomen. Die macht, die dreef hem toen Jezus ook binnenkwam. Nee, maar zo was het niet. Die man die zat er altijd, die zat in zijn vaste plaats. Ja. Oh, iemand die kan in de kerk jarenlang zitten of hier in de gemeente, dat een boze onreine geest, en noem maar welke boze geest je hebt. Ik las gisteren in de krant dat iemand van 74 jaar zijn vrouw vermoordde van 75, niet waar, in Portugal. Nou, en daar staat bij, die man die was ouderling van de gereformeerde kerk en zijn vrouw was president van de vrouwenvereniging. Huh? Hebben ze dat toch al heel, toch al een deel van hun leven hebben ze dat, hebben ze die functie gehad. En hij vermoordt zijn vrouw. Dan kan ik me voorstellen dat er toch een boze geest in die man geweest is. Die is er toen eens uitgekomen. Huh? Er is uitgekomen wat erin zat. Dan kun je zeggen, ja, nu moeten ze maar naar psychiatrische inrichting doen enzovoort. Goed, maar er zit dan toch wat in dat niet deugt. En ik ken een voorganger. Nou ja, dit zijn allemaal dingen uit de praktijk. Die waren, en dan merk je opeens, ja, die leeft al 5-6 jaar in overspel. En die heeft altijd het woord God gebracht. En als ik het dan goed in hoor, dan zeggen ze, ja, maar al zijn broers zijn ook gescheiden. En al zijn getrouwde kinderen zijn ook al gescheiden. Nou? Dan zegt jongen, wat is daar nou aan de hand? Of is dat nou maar zo'n toevallige coïncidentie, als men dat noemt? De bedelaar die zou zeggen, een samenloop van omstandigheden en daarom ben ik zo arm geworden. Kijk, die man die heeft er misschien jaren gezeten, maar het is nooit openbaar geworden. Dat hij gebonden was. Hij wist het natuurlijk wel, hij kende misschien dat woord niet. Maar de zaak wist hij in elk geval. Hij moest iets doen wat hij niet wilde. Boosheid, drift, onreinheid. Nou, hoeveel zijn er hier in de samenkomst? die daarmee hebben te kampen. En als die leer van Jezus verkondigd wordt, raakt die macht in paniek. En weet je wat hij uitroept? Ik weet wie jij bent. Wat heb je met ons te maken? En dan zegt hij, Jezus van Nazareth. Jezus van Nazareth. Gij mens. Kijk, hij wijst erop, je behoort tot een andere wereld. Hij zegt niet zoon van God hier, maar hij zegt, gij een mens uit Nazareth. Timmerman, noem hem maar op wat hij voor helpen kan. Wat heb je dan met ons te maken? Nou, en dan zouden een hoop mensen zouden zeggen, daar moet je ook niet te veel over nadenken, over die wereld. Daar moet je niet zo mee bezighouden. Uitgerekend komt er verzet in de geestelijke wereld door die leer van het koninkrijk naar hemel. Dan krijg je verzet en zeggen mensen, daar moet je niet zoveel over spreken. Dat is allemaal fout. Jezus van Nazareth, je bent toch ook maar een gewoon mens, van vlees en bloed? Je bent wel de heilige God, zet hij erachter. De heilige God. Maar als mens. Hij heeft dus Jezus het eerder geïdentificeerd dan zijn discipelen. Jezus was bij de duivel eerder bekend dan bij de mensen. Ik denk aan die man van de bezetene van Gadara, die macht die riep uit. Gij zoon van de allerhoogste God, wat heb ik met je te maken? En daar werd Jezus dus al bekend gemaakt als de zoon van God. En pas heel wat later, dan komt Petrus tot de erkenning. Als de Heer zegt, wie ben ik nou? Dan zegt Petrus, u bent de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, prachtig, dat hebben ze hier op school nooit geleerd. Hij zegt, dat hebben mensen hier niet bekend gemaakt. Ja, dat hebben je hier van huis. Dat heeft mijn vader in de hemel je verteld. Maar de duivelen wisten het eerder dan Petrus. Die hebben het eerder uitgeroepen. Ik kreeg laatst een brief van iemand die zegt dat bestaat toch niet, dat die macht waar Jacob mee worstelde, dat die hem al Israël noemde. Terwijl pas later noemt God hem Israël. Dat kan toch niet? God die loopt toch niet achter die duivel aan? Nee, maar hier zie je dan toch hetzelfde. Hier zie je men ook dat de duivel al eerder riepen, net als bij Paulus. Als hij het evangelie brengt in Filippi, dan beginnen ze al te roepen, gij zoon van de allerhoogste God. Hij is gekomen om je de weg te wijzen, van Jezus Christus. Om bekend te maken. En God noemde Jacob pas Israël nadat de duivel dit heeft moeten erkennen. En Petrus noemt Jezus de zoon van God nadat de duivelen dit al tandenknarsend hebben moeten beleiden. Alle tong moet het tenslotte beleiden. Wat in de hemel en op de aarde is, die doen niet allemaal met genoegen, maar ze zullen het beleiden. Wat hebt gij met ons te maken, zoon van de allerhoogste God? Heilige God. Zijn wij ook heilige God? Of niet? De heiligen des Heren gaan voorwaarts in Gods kracht. En dan zeggen we, zijn wij. Afgezonderd van het rijk van Satan. Dat is een heilige, iemand die afgezonderd is. Geroepen heilige hebben we van een paar weken geleden gehad in de Korinthebrief. En als wij heilige God zijn en geroepen heilige, dan zijn we ook geroepen om duivelen uit te werpen. Want dan staan we op één lijn met Jezus Christus en dan sta je niet verkeerd. Marcus is ermee begonnen en Marcus eindigt met deze zin. En degene die geloofd zullen hebben, deze tekenen zullen ze volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Doen wat Jezus deed. Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik hou er altijd van om zo'n woord eens te onderzoeken. En denk, wat is dat verdelgen? Want dan ga je dingen vinden die misschien mensen het bezig gehouden hebben en zeggen, ik begrijp dat niet goed. Verdelgen. En dan, dat Griekse woord, dat is apollem. Wat ook staat als mensen verloren gaan, datzelfde woord hebben gehad met de Bijbelstudie. Nou, zijt gij gekomen om ons te verderven, zouden we dus kunnen zeggen. Apollem. En wat bedoelen ze daarmee? Nou, wanneer wordt iemand verdorven? Wanneer wordt iemand verdelgd? Als hij naar de verderver toe moet. En wie is die verderver? Dat is Apollyon. De verderver, de koning des doods. Dat is de koning van de afgrond. Dus ze zeggen, zijt gij gekomen om ons te sturen naar de verderver, naar Apollyon. Om ons naar de afgrond te zenden. Dan heb je een mooi antwoord. Wat moet je met de machten doen? Ja, en dan zit je in een vraagstuk van de Pinksterbeweging. Mogen we machten naar de afgrond sturen? En dan is het antwoord, gij zijt gekomen om ons naar de afgrond te sturen, om ons te verderven. naar Apollyon toe te sturen. En daar heb ik niet zo best. En zo breed. Ik kan me best voorstellen dat ook in vele kringen die ons verwant zijn, de mensen zeggen, je moet niet zo vaak over die machten spreken. Dat moet je niet zo doen. Moet je niet vragen wie dat influistert. Wie daar belang bij hebben. Zijt gij gekomen om ons te verderven naar de afgrond? Oh, je mag geen machten naar de afgrond sturen. Velen die dat ook leren. Dat wij geen machten naar de afgrond zouden mogen sturen. Maar Jezus deed het dan wel. En daar was hij voor gekomen. Om de werken des duivels te verbreken. En de mensen er los van te maken, zoals er letterlijk staat. En in het Oude Testament staat erg aards voorgesteld. De hemel is zijn troon. En de aarde is de voetbank van zijn voeten. Dus de aarde is de voetbank van Gods voeten. Daar heb je de voorstelling van de oude. Nou? En om nou bij die voorstelling te blijven. En wij moeten die machten onder zijn voeten brengen. En wat zijn zijn voeten? Waar zijn die voeten? Dat is de aarde. Dus wij moeten die machten brengen onder de aarde, in de afgrond. Kijk, daar is een andere gedachte. We zien hoe dat allemaal in elkaar grijpt. De hemel is zijn troon en de aarde is de voetbank van zijn voeten. En wij moeten de machten onder zijn voeten brengen, want hij wacht af. Zodat al die machten onder zijn voeten zullen zijn, nou, dan moeten ze onder de aarde zijn. Dan moeten ze naar de afgrond verwezen zijn. En zo dit evangelie, dat brengen wij nu opnieuw, dat is eeuwenlang verzwegen. Nou, nu komt de hel, die komt ook weer in beweging. Dat is een lange tijd niet geweest. Er staat niet voor niks. En er kwam oorlog in de hemel. Ik zie niet dat we nog een oorlog hebben gemaakt in de hemel, maar we zijn er toch mee bezig met de eerste schermutselingen. Dat staat in Openbaring 12. Er kwam oorlog in de hemel. Ja, dat is al die eeuwen niet meer geweest. Na de apostelen is er geen oorlog meer in de hemel geweest. Waarom niet? Omdat men die machten niet meer aangepakt heeft. In die onzienlijke wereld was niks meer te koop. En dan staat er kwam oorlog in de hemel. Ja, en dan kunnen de engelen ook weer aan de gang. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren. Tegen de draak. Hebben ze dat dan altijd niet gedaan? Nee, ze konden het niet omdat wij niet begonnen. Wij moeten die machten uitdrijven. Dan kunnen zij ze verder afvoeren. En dan staat er, en zij hebben de gemeente van Jezus Christus, haar leden, zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis, omdat zij het evangelie van Jezus Christus hebben aanvaard. Dat is het woord van hun getuigenis. Omdat ze die machten uitgedreven hebben met een woord. En dan komt er weer oorlog en wij zijn bezig om die oorlog te ontketenen. Want Jezus is niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard en de oorlog. Maar niet op aarde, maar in de hemelse gewesten. En het bloed van het lam, onze rechtvaardigheid, dat wij heilige God zijn, dat is onze zekerheid. Dat we geen contact met die boze hebben. Wij moeten die machten uitdrijven die in de mens gekomen zijn, dus waarvan Judas 6 zegt, ze zijn hun oorsprong ontrouw geweest. En daarom verheugt u gij hemelen. En wie erin wonen. Kijk, waar en wanneer is de overwinning compleet als wij volkomen in de hemel wonen? Ja. Dat wij overgeplaatst in de hemelse gewesten, zoals wij dat zingen, dat wij in de hemel wonen. Nou, daar hebben hele geslachten zijn er voorbij gegaan. En een dominee zei het ook tegen mij, toen ik zei, wij wonen in de hemel. Hij zei, wat doe je dan nog op aarde? Ja, nou, nog gelijk op. Wij zijn in de hemel, Paulus zegt, we zijn overgeplaatst. Wee degene die op aarde zijn. Die met hun denken, met hun door de God deze eeuw naar de aarde getrokken worden. Zoals men de fundamentalisten vandaag in de dag, die worden getrokken naar de aarde met een Israëlleer. En ze verwachten iets van dat aardse Israël, van dat natuurlijke Israël, van het natuurlijke zaad van Abraham. Nou, dan ben je op de aarde. Maar wij zullen het geestelijke Israël moeten zijn. Het Israël van God. En wee degene die alleen aards denken. Die hun christendom hebben gebouwd met aardse begrippen. Want dan wordt de duivel die wordt op de aarde geworpen, de hele natuurlijke wereld. En waar die mensen in verkeren, wordt aangetast door zonde en door ziekte. Die boze geesten worden door deze leer beangst. Ze komen in paniek. Ze beginnen luidkeels te schreeuwen. Wat hebt gij met ons te maken? Waarvoor laat je met ons in? Hoe heb je het lef om ons terrein te betreden, mensenkind? Want ze willen er niet voor uitkomen dat ze bestaan. Ze willen zich camoufleren. Maar ze willen ontkennen dat er een duivel is. Zoveel te beter kunnen ze werken. Ze werken als een vijfde kolonne. En dan zegt Paulus tot Efeziërs: neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. Dan zou je zeggen die werken. Maar dan staat er, want het is zelfs schandelijk te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Dat zijn de machten. Maar als alles door het licht dat er opvalt van deze prediking, als alles dan ontmaskerd wordt, tentoongesteld, komt het voor de dag. En daarom heet het: ontwaakt gij die slaapt, gemeente. En sta op uit de doden. Blijf niet zitten. Erken het, er zijn machten in mijn leven aan het werk die eruit moeten. Beleid het, ik heb een verkeerde geest in mij die me telkens opjut. Die mij dingen laat doen, als ik tot mijn verstand kom, dan wil ik dat niet. En dan heb ik die boel weer kort en klein geslagen. En dan heb ik weer onreine daden gedaan. Laat dat evangelie van Jezus Christus hier beschijnen. Want met de leer van Jezus begint de overwinning. De vorige eeuw hadden ze een spreuk op de openbare scholen. En die in onze wereld waarheid is. Kennis is macht. Kennis is macht. Ja, dat is vroeger niet voorgekomen, daarom is er nu paniek. En Jezus bestraft die macht. Hij zei: je moet je mond dicht houden. Zwijg stil met je schreeuwen en tekeer gaan. Ga uit. Waarom schreeuwde die macht zo? Ik heb eens vroeger een artikel geschreven: waarom schreeuwde de kleine? Staat in een van die boekjes van op de hoogte. Hij schreeuwde met luider stem. Weet u waarom? Omdat hij niet wilde luisteren. Dat is een goede leer voor je bediening. We hebben vaak mensen bediend en begonnen ze te schreeuwen, tekeer te gaan. Ja? En dan kun je wel ophouden met bedienen. Want dan kunnen ze niet luisteren. Dan moet je eerst die macht zeggen dat hij zwijgen moet. Dat is duidelijk. Eerst die macht zwijgen, want iemand die staat te schreeuwen, die kan niet horen. Ja? Kijk, en door dat schreeuwen wil hij ons intimideren. Dat is geweld in de geestelijke wereld, geschreeuw. Net als die reus Goliath, die begon ook zo te schreeuwen en tekeer te gaan. En dan had hij zijn gestalte nog mee. Nou, ze waren allemaal doodsbenauwd. Behalve David, want die zegt: ik kom tot je in de naam des Heer. Ik neem het op voor de God die jij gehoond hebt. Tot het laatste toe intimideren. Want als die geest uitvaart, dan valt die jongen nog stuiptrekkend op de grond. Je zou zeggen: nou, dat is nou het resultaat. Daar rolt hij nou om. Nee hoor. Ja, dan is hij nog gevaarlijker. In een andere vertaling staat: de geest die slingerde hem tussen de omstanders in. In een andere vertaling: die werpen hem in het midden van de omstanders. In onze vertaling staat: de geest deed hem stuiptrekken. Nou, die slingerde hem tussen de omstanders in. Nou, dat hij nou van die leer. Dus het is gevaar voor de volksgezondheid. Maar de Bijbel zegt: als je dat loochent, dan ben je een gevaar. Niet voor de volksgezondheid, dat weet ik niet. Maar dan ben je wel een gevaar voor de kerk van Jezus Christus. Dat is zeker. Want die man die schreeuwde niet. Die macht die schreeuwde. En die macht die hebben we vaak horen roepen: ik ben zo bang. Ik heb het zo benauwd. We hebben een man, mevrouw en ik hebben een man bediend. En die hebben een borstkast die wordt ingedrukt. Ik heb zo'n pijn. Dan moet je dan ophouden. Er staat, Lucas, die was dokter, die merkte dan op. En er was geen enkele beschadiging aan, hoor. Al werd hij daardoor ingeslingerd. In die mensen. Hij zegt, er was geen enkele beschadiging aan. En men stond stom verwonderd. Dat staat in het Lucas-evangelie. Er was geen defect aan. Tot verbazing. Der aanschouwers. Zonder er weinig kwaad te doen. De macht die gooide hem op de grond. Net als die knaap. Van die vader, die enige zoon. Hij zegt: dan gooit hij hem in het water, dan gooit hij hem in het vuur. En dan laat hij hem weer eens een tijdje los. En dan komt hij tot zichzelf. Een beeld van gebonden mensen. Dan zijn het weer de aardigste kinderen die je hebben kunt. Maar als die macht ze te pakken heeft, nou, ze schoppen alles kort en klein. En de discipelen zeggen: Heere, let op hun dreiging. God dreigt nooit. Let op hun dreiging. En hoe meer je bedreigd wordt, hoe meer het ogenblik nadert dat God ingrijpt, als je dit evangelie vasthoudt. Let op hun dreiging. En weet je wat er dan achter staat als ze dat zeggen: Heer, let op hun dreiging? Dan staat er zo mooi achter: terwijl ze baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren, bewogen en werden alle vervuld met de Heilige Geest. Is dat niet een mooi antwoord? Let op hun dreiging. Ze willen mij intimideren. Grote monden. Met herrie, met drukte. Maar het kan zijn dat je tot het laatste toe moet wachten. En dan? Dan zeg je nou, daar heb ik nou voor gebeden. Nou, en dan moet je zien, dan wordt het nog veel erger. En dan opeens, dan is het weg. Opeens. Dan zeg je, hé, het werkt toch. Dat is prettig. Alle verbaasd. We hebben een mooie evangelie. Ja, maar je zult het eerst moeten verkondigen voordat het gaat werken. Je zult eerst de leraar der gerechtigheid moeten hebben en daarna zal ik uitstorten van mijn geest. Wij wachten op geweldige krachtsopenbaring van Gods geest, maar we zullen eerst die leraar der gerechtigheid moeten laten. Spreken. Jezus Christus met zijn evangelie van het Koninkrijk der Hemel. Een nieuwe leer met gezag. En dat gezag is door dat woord. Je kunt gezag uitoefenen met je vuisten. Je kunt iemand neerslaan. Je kunt gezag uitoefenen door harder te schreeuwen dan een ander. Maar je kunt ook met gezag uitoefenen met het woord Gods als wapen der gerechtigheid. Dat woord, daar zit kracht aan vast. Die is gepaard met het woord Gods. Daarom zegt Jezus, dat is de kennis. Dat is de sleutel voor het Koninkrijk der Hemelen. Daar zit de kracht van de Heilige Geest aan verbonden. Als iemand gezag wil uitoefenen, dan moet zijn geest altijd sterker zijn dan de geest van degene over wie die gezag heeft. Dat is heel duidelijk. Een onderwijzer moet gezag uitoefenen als het goed is met zijn geest. En onze geest moet sterker zijn dan de boze geesten. En dat zijn onze menselijke geest niet, want daar is die niet voor geschapen. Nou, en daarvoor geeft de Heer onze Heilige Geest. Want die is sterker. De Heer die zegt, indien ik door de geest Gods de duivelen uitdrijf, dan is dat Koninkrijk Gods over u gekomen. Maar hij had bovendien het gezag van een leraar. En wat is het gezag van een leraar? Dat hij de dingen zo goed weet. Dus hij heeft zelf gezegd, en hij is uit een dokterstitel voor zijn naam. Het gezag van een dokter. Hij kent je toch van binnen en van buiten. Daarom kijk maar uit wat hij zegt. Een bioloog. De architect. Niet waar? Als een architect zegt tegen mij, dat gebouw, dat moet je niet gebruiken, dat haalt niks uit. Dan zeg je, ja, hij heeft het gezegd, doen we het niet. Maar Jezus had geen gezag in de natuurlijke wereld. Hij was geen muzikus met gezag, of een bioloog met gezag. Maar hij had gezag in de geestelijke wereld. Denk aan die hoofdman van Capernaum, die had dat in de gaten. Die zegt tegen Jezus, je bent net als ik. Als ik tegen die knecht zeg, ga, dan loopt hij. En als hij ook, kom eens hier, dan komt hij. Hij zegt, nou, als u zegt dat die macht, die ziekte macht, ga, nou, dan gaat hij. En Jezus zegt, jongen, jongen, wat een inzicht. Wat een kennis had die man, hè. Dat was nou geloofskennis waar ik het er net over had. Die man had kennis en hij geloofde in die kennis. Hij zegt, als u nou maar zegt, die knecht tegen die macht, die ziekte mag verdwijnen. Nou, dan is die weg. Dan hoef je helemaal niet bij me thuis te komen. Maar zeg het nou maar. Jezus zegt, nou, die heeft het door. Zo groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Dat gezag, dat is dat geestelijke overwicht. En wij ontlenen ons gezag aan Jezus Christus. Want hij heeft een naam boven alle naam. Dat weten die duivelen. Hem is gegeven de naam boven alle naam. Omdat alle knie zich voor hem zal buigen. Jezus zegt, nou, dan geef ik mij jouw naam. Ga nou maar, dat is jouw rechtszekerheid. Of wat is zo'n agent? Dat is ook maar een doodgewoon mens. Maar hij zegt in de naam van de koningin. En dan komt hij gevangen nemen. Niet door zijn eigen kracht. Kijk, maar omdat hij in die naam van de koningin krijgt, krijgt hij ook nog een dienstpistool. Want als hij je dan verzet en het zou erg worden, dan mag hij zelf nog schieten. Nu hoor. Kijk, dan heeft hij ook nog ergens een wapen gekregen, wat een ander niet mag hebben. En hij staat in de naam van de koningin. Nou, wij zijn zulke agenten. Wij mogen dat doen in de naam van Jezus Christus en ons dienstrevolger, dat is de Heilige Geest. Dat is toch duidelijk? Dat is onze kracht. Jezus zegt, die krijg je er ook nog bij. Die zal ik je geven. Uit mijn arsenaal krijg je de Heilige Geest. Die heb ik ook gebruikt en die werkt hoor. Daar kun je gewoon op aan. Want ik heb hem ook. Ik heb hem uitgebalanceerd. Ik heb hem helemaal uitgeprobeerd. Kijk, dat was de fout van de zonen van Sefa. Die zeggen tot die macht in die man, die zeven geesten. En zeggen, in de naam van Jezus, die Paulus predikt. Maar wat misten ze? Want die geest die ging in het verzet en ze misten de kracht van de Heilige Geest. Die man die, die machten, die zeiden, daar hebben wij lak aan. Je geest moet sterker zijn. Een werkgever heeft ook gezag. Maar het beste is als hij het kan doen door zijn woord. Dan weet de werkgever dat hij het met zijn vuisten moet gaan doen. Niet waar? Want dan krijg je grote conflicten. Een onderwijzer moet het doen met zijn woord. Hij moet het ook niet met zijn handen doen. Nee? En een ouder die moet het doen door zijn woord. Dat is gezag. Gezag door een woord. Dat deed Jezus ook. En dan de reactie van de mensen. Ook de onreine geesten geeft hij bevelen en ze gehoorzamen. Een nieuwe leer van het koninkrijk der hemelen met gezag. Ook zullen ze ons moeten gehoorzamen. En misschien zie je het niet. Wat hebben die mensen gezien? Dat die macht uit die man ging. Dat hebben ze van gezien. En daarvoor is het zo goed dat Jezus zijn discipelen één keer een aanschouwelijke les heeft gegeven. Weet u wel, daar heb ik een van de vorige keren over gesproken. En toen voeren ze in de zwijnen. Die machten. Waarom? Waarom was dat nou zo'n... Nou, dat was aanschouwelijk onderwijs. Kijk, als je de macht naar de afgrond wijst, geen mens die het ziet. Je kunt er geen foto van nemen. Maar waar die discipelen wel een foto van hadden kunnen nemen, van die dronken zwijnen. Ja. Kijk, toen zagen ze dus in de zichtbare wereld wat er in de onzichtbare wereld geschiedde. Die zwijnen, die onreine dieren, het beeld van de onreine geesten, nou, die waren geassocieerd. Onreine zwijnen, onreine geesten. Nou. En dan stortten ze van die helling af, van die heuvel, die berg, en ze komen in de zee. En dan zien ze hoe die zwijnen verdrinken, en zien die lichamen daar drijven, die kadavers. En dat is voor hen een bewijs, wat erin zit, dat het naar de afgrond is. Kijk, daar heb je dus de aanschouwelijke voorstelling. Daar heeft Jezus zoveel mogelijk zijn discipelen tegemoet gekomen in hun denken. Zodat ze in de zichtbare wereld door een gelijkenis zagen wat er in de onzichtbare wereld geschiedde. En anders dan loop je vast met al die verklaringen over die zwijnen. Het volk dat in duisternis zit, in geestelijke duisternis, een occult gebonden volk, een volk dat aangetast wordt door de machten der duisternis. En er zullen er hier ook wel in zitten die zeggen, maar ik heb ook nog zo'n macht. Dan levert het hem dan eens in. Laat het licht er eens op schijnen. Blijf niet in het verborgen als je er niet mee voor de dag komt. Hij gaat er vanzelf niet uit. Want dat heb je al zo vaak geprobeerd. Dat zegt me toch. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. En elke keer tuin ik er weer in. Nou, dan heb je hulp nodig. Hulp van een dienstknecht van de levende God. Die het op de Bijbelse wijze doet. En die ze tentoonstelt en ontmaskert. En dan verzetten ze zich nu nog. Nou ja, en dat is onze strijd. En de Heer die zegt, dan moet je toch maar doorgaan. Moet toch maar doorgaan in het geloof aan God. Want het volk dat in duisternis wandelt, dat blijft niet in de duisternis, maar daar gaat een groot licht op. De Heer die heeft tot onze gemeente gezegd, je komt een tijd in de mist, maar die mist die trekt ook wel weg. Wat had u vroeger, toen u deze leer niet kende? Moet u nou eens eerlijk zijn. Wat had u toen vroeger? Wat bezat u toen aan kracht? Wat was het verschil met die buurman? Oh, misschien de gedachte, als ik dood ben, dan ga ik naar de hemel. Je weet nog geen eens wat de hemel was. Ja, dus... Je kan net zo goed Koorts Mahler lezen. Wees nou eens eerlijk, wat had je nou vroeger? Wat bezat je van deze wereld? En dat is toch het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Dat de Heer gebracht heeft. En daarom willen we dat evangelie verbreiden. Ja? En dan willen we ook achter onze broer Twilt staan, die de Heer zo gebruikt voor de evangelisatie in onze streken. Ik kreeg van de week nog een briefkaart. Van iemand. En die zegt, ik wil meer weten van deze boodschap. Ik heb zijn krantje in de bus gehad. Meneer Van der Brink. En weet je gelijk uit welke richting dat komt, hè? Meneer Van der Brink. Ik weet niet of u de juiste naam bent. Maar u moet lid worden van de gereformeerde gemeente. Daar ben ik ook lid van. Dat is een hele goede kerk. Dat was het advies. Maar uw boekjes wil ik lezen. Stuur me nou maar de Olijberg en het blad. En wat er stond in dat... Van de Johannesbrief. Kijk, die had zo'n evangelisatiekrant in de deur gehad. En die had dat verslonden en ogenblikkelijk gereageerd. Met de bedoeling dat ik dan aan me moest voegen bij de grote en ware kerk in Amersfoort. Van de gereformeerde gemeente. Nou, daar zullen we dan later nog wel eens met erover spreken als het zover is. Maar dan kun je toch zien dat als de mensen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat ze dan toch ook gaan zoeken. En wij moeten niet iedereen hebben. Maar wij moeten mensen hebben die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ja, als iemand geen honger en dorst heeft naar de gerechtigheid, ja, dan hoef je hier niet te komen. Waarom? Ja. Ja, als je geen honger hebt, dan moet je niet naar de bakker gaan om brood. Dat is onzin, dan gooi je toch maar in het water. Niet waar? Voor die eenden daar. Ja, voor alle verschrikkelijkst. Maar je moet honger en dorst hebben naar de gerechtigheid. En de Heer die zegt, dan zal ik mij jou door dit evangelie verzadigen. Dan kom je verzadigd terug. Kijk, en dat is wat wij vroeger gemist hebben. Want wij zijn niet toevallig op deze weg gekomen, maar omdat je in de nood komt. Omdat je zegt, Heer, ik heb niet wat uw woord belooft. En ik zie niet hoe dat moet gerealiseerd worden. Nou, de Heer zegt, en dan hoor je een stem achter je, dit is de weg. Wandel daarop. Nou, prijs de Heer. Ja, dat hebben we gedaan. Amen. Heer, wij danken u voor uw goedheid en genade. Heer, dat gij altijd weer kracht geeft. Heer, om uw woord te ontvouwen. Heer, dat we inzicht krijgen in dat geweldige, heerlijke evangelie. Heer, dat gij gebracht hebt. Heer, dat tilt ons boven het aardse zijn uit. Heer, dat maakt ons sterk. Heer, voor de eeuwigheid. Heer, gij hebt gezegd dat wij eeuwig leven hebben. Heer, we gaan er iets van begrijpen. Omdat wij deel hebben aan die eeuwige wereld, aan die tijdloze wereld. Wat uw woord zegt, de dingen die we niet zien, zijn eeuwig. Heer, wij willen ons niet vasthouden aan dingen die vergaan. Die ons niet zeggen. Aan uitwendigheden. Aan zichtbare dingen. Heer, uw woord geeft ons de onzichtbare wereld. Heer, en door het geloof willen wij dat aanvaarden. Heer, en ik bid u voor ieder die hier vreemd is. Heer, dat daar een lichtstraal komt. Heer, van hoop. Heer, dat ieder die hier is en die dat evangelie nog niet gegrepen heeft, die er misschien nog negatief tegenover staat, die er afwachtend zich opstelt. Wij willen dat wel eens horen. Heer, grijp die nu in het hart. Heer, als zo'n ziel nu werkelijk de gerechtigheid wil hebben, als zo'n mens nu werkelijk, Heer, dorst naar het heil, Heer, openbaar dan dat het langs deze weg is. Heer, dit is de enige weg. Dit is de hoge weg. Heer, en dan willen wij, Heer, willen we ons verblijden met u. Heer, als dan een mens verandert van gedachten, vernieuwd wordt in zijn denken en dan bij u komt, zoals gij gezegd hebt, Vader, ik wil dat waar ik ben ook degene zijn die in mij geloven. Heer, wij willen bij u zijn. Heer, wij willen naar de inwendige mens, naar onze ziel en geest, willen we volkomen met op u vertrouwen in de hemelse gewesten. Gij zult het maken, Heer. Gij zult ook deze opbouw van de gemeente, Heer, zult gij machtig zegenen. Heer, dan hebben wij niet te maken met de mislukkingen. Wij hebben te maken met uw woord, dat eeuwig zeker is. En dat willen wij vasthouden, ondanks strijd en moeilijkheden en tegenslagen. Amen. We willen eerst nog danken de Heer. Heer, wij dragen ook de luisteraars aan u op, in welk land zij ook meeluisteren. Heer, zegen ook onze broeders en zusters die vaak verstoken zijn van elke gemeente. Die het dan hier en dan daar moeten zoeken. Heer, zegen onze zendelingen, zegen degenen in Canada, Heer, in Afrika, in Australië, Heer, ook in ons land. Heer, u weet het, hoeveel banden er weggaan. Wij danken u, Heer, dat onze broeder De Leeuw daar zo fijn voor zorgt en ook onze broeder Koerts. Heer, dat die bandendienst zo geluidloos gaat, Heer, zonder stoornissen. Heer, we zijn blij dat wij dit heerlijke evangelie ook op deze wijze mogen doorgeven. Heer, en dat wij dat als gemeente met elkander ook mogen uitvoeren. Heer, zegen dit werk. En zegen ons alle, Heer, met deze boodschap, opdat we gesterkt naar huis gaan. Amen.